En om het woord van onze God met elkaar te openen. En dat willen we deze morgen doen bij het evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 5. De apostel Johannes die heeft het evangelie geschreven, is ongeveer tussen het jaar 80 en 90 na Christus. Toen hij verbleef in Efeze. En het doel van zijn evangelie, dat lezen we in hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Daar schrijft hij, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Johannes heeft één heel sterk doel voor ogen gehad toen hij dit evangelie heeft geschreven. Namelijk dat mensen zouden geloven dat Jezus de Messias is. De beloofde Messias. En tegelijkertijd merk je in het evangelie ook een bepaalde spanning als het gaat om dat geloof. Ik wil u aanmoedigen om vanmiddag thuis Johannes 2 te lezen, het einde van Johannes 2... Johannes 6 en Johannes 8. Daar zie je een bepaalde spanning terugkomen als het gaat om geloof. Wat is echt geloof? Wat is een waar geloof in Jezus? Johannes die schrijft soms dat de mensen in hem geloven en een tijdje later zijn diezelfde mensen bereid om Jezus te stenigen. Wat is dat voor een geloof? Die spanning merk je in het evangelie. En ik wil vanmorgen stilstaan bij Johannes 5, vers 30 tot en met 47. En ik heb over de verkondiging gezet, de psychologie van het geloof of de psychologie van het ongeloof. Want hoe kan het dat de een door de prediking van het evangelie wel tot geloof komt en de Heer Jezus wel aanneemt en wel gaat belijden dat Jezus de Messias is? En hoe kan het dat een ander dat getuigenis verwerpt? We zullen ontdekken dat Jezus een aantal oorzaken noemt in het tekstgedeelte dat we deze morgen met elkaar willen behandelen. Even voor de context, Johannes 5 begint met de genezing van de verlamde man in het bad van Bethesda, bij het bad van Bethesda. Dat gebeurt op de Sabbat. En de Joden, de schriftgeleerden, de fariseeën, de religieuze leiders, die zien hem dan lopen met zijn lichtmat. En in plaats van dat ze delen in de feestvreugde van die genezing, en bedenk wel, die man die lag er al 38 jaar, hij heeft jaren moeten wachten op zijn genezing. Hij is heel lang ziek geweest. Hij kon niks. Hij kon zichzelf niet naar het water bewegen om de genezing ontvangen. En dan komt Jezus daar en die geneest hem, na 38 jaar. En dan komen de Joodse mensen, die komen hem tegen en die zien hem lopen met zijn lichtmat. En in plaats van dat ze zeggen, hé, dat is bijzonder, deze man die ligt hier toch al jaren, zeggen ze, ja, ho, dit mag niet. Wat u doet, dat mag niet. Dit is ook wat religieuze traditie kan doen. Zo kil de wet handhaven. En uiteindelijk is dit de aanleiding voor een discussie tussen Jezus en zijn Joodse volksgenoten. Dat begint in vers 19. Maar wij gaan lezen vanaf vers 30. Daar zegt de Heer Jezus, ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt waar is. U hebt mensen naar Johannes gestuurd en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg ik. Opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp. en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u. U bezit de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die de eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Tot zover het woord van God. Dit gedeelte moeten we lezen met het oudtestamentische principe in ons achterhoofd dat een zaak vaststaat bij twee of meer getuigen. Wat we hier zien gebeuren is dat Jezus wil bewijzen dat zijn getuigenis waar is. Hij wil zijn Joodse toehoorders ervan overtuigen dat hij werkelijk degene is die hij zegt te zijn. De Messias. En in dit gedeelte zien we dat hij vier getuigen noemt. Vier getuigen. En als we dit gedeelte globaal lezen en bestuderen, dan kunnen we eigenlijk in twee grote delen knippen. In het eerste deel zien we dat Jezus drie getuigen noemt. Johannes de Doper, zijn eigen werken en zijn eigen Vader. En in het tweede deel gaat hij in op het getuigenis van de Heilige Schrift. En we zien juist ook in dat gedeelte dat de Heer Jezus fel wordt op zijn Joodse volksgenoten. Hoe ze omgaan met de schrift. En hoe het kan dat ze niet in hem geloven. Dat ze zijn getuigenis verwerpen. We gaan kijken naar deze vier getuigen. Johannes de Doper is een getuige die de Heer Jezus noemt in vers 31. Hij zegt daar, u hebt mensen naar Johannes gestuurd en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg ik, opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Jezus die zegt hier tegen de Joden, jullie hebben boden naar Johannes gestuurd. Jullie hebben mensen naar Johannes gestuurd, omdat jullie benieuwd waren wie hij was. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 1. Johannes heeft van de Heer Jezus getuigd. En we lezen tot twee keer toe in Johannes 1, vers 29 en vers 36, dat Johannes Jezus het lam van God noemt. Het lam dat de zonde van de wereld zal wegnemen. Het is goed mogelijk dat Johannes de woorden van Jesaja 53 in gedachten had. Het offerlam, het paaslam, dat geslacht zou worden voor de zonde. De zondebok, waarover we ook lezen in Leviticus 16. In Jesaja 53, vers 7 en 11, daar schreef de profeet, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn kracht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Johannes was een bijzondere verschijning. Dat heeft ook de aandacht gewekt en de interesse gewekt van de Joodse religieuze leiders. Daarom zijn de priesters en levieten naar hem toegegaan om te vragen, wie bent u? Bent u de Christus? Wie bent u? En uiteindelijk, wat Jezus hier zegt, is dat deze Joden hebben zich een tijdje willen verheugen in het getuigenis dat Johannes heeft gegeven. Op een bepaald moment niet meer. En Jezus die gebruikt dit nu om ze als het ware terug te brengen en terug te wijzen op die vreugde die ze ooit hadden. Hij zegt, ik zeg deze dingen omdat jullie behouden zullen worden. Ik zeg dit omdat ik jullie redding voor ogen heb. Jezus heeft onze zaligheid voor ogen. En misschien bent u hier wel deze morgen. En hebt u het getuigenis van Jezus gehoord? Misschien één keer. Misschien al talloze malen. U twijfelt. Is Jezus wel echt wie hij zegt te zijn? Kan ik mijn vertrouwen wel op hem stellen? Als we deze woorden lezen van de Heer Jezus, dan peilen we hier een liefde. Een zondaarsliefde. Een liefde die wil dat mensen tot hem komen om behouden te worden. Om door hem tot God te gaan. Om in hem God te kennen. Om met God te wandelen. Om verzoening te vinden met de Vader. Misschien zegt iemand ja, Jezus die pakt die mensen hier gewoon. Hij vangt ze. Maar dat is liefde. Hij pakt ze en hij vangt ze om deze mensen te winnen voor zichzelf. Hij herinnert eraan dat er ooit een tijd in hun leven was dat ze open stonden en positief tegenover het getuigenis van Johannes de Doper stonden. Daar wijst hij op. En hij wil dat ze terugkomen op dat spoor. Hij wil dat ze niet verder afdwalen, maar dat ze tot bekering komen. Wat een genade en ook wat een liefde zien we hier. Dat Jezus juist ook zelfs op dit moment de hand uitstrekt naar deze mensen. Die zo volharden in ongeloof. En die de uitnodiging neerlegt om behouden te worden. Wat een genade en wat een geduld. En dit zeg ik niet om een laconieke houding te creëren. Zo van, als Jezus dan toch zo geduldig is, dan wacht ik nog wel 25 jaar voordat ik in hem ga geloven. Ik kan u niet garanderen dat u die 25 jaar krijgt. Dat kunt u zelf ook niet. Maar ik kan wel garanderen dat de Heer Jezus ook deze morgen klaarstaat en dezelfde houding heeft zoals we dat hier lezen in de schrift. Hij spreekt vanuit zijn woord om u te behouden, om u te verlossen, om u te redden. In vers 36 lezen we een andere getuige. Ik heb een getuigenis, zegt Jezus daar, dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Wat zijn de werken die getuigen van Christus? Waarvan getuigen zij werken? Wat zijn die werken? De werken van Christus, dat is zijn onderwijs. De wonderen die hij heeft gedaan. De tekenen, de krachten die hij deed, waarin de Vader werd geopenbaard, het karakter van de Vader werd geopenbaard. Jezus laat zien wie de Vader is. En het heerlijkste werk, waarin de genade van God, de barmhartigheid van God, de heiligheid van God, de rechtvaardigheid van God zo heerlijk schittert, dat is het kruis op Golgotha. Dat werk getuigt ervan dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij de door God gezonden Messias is. Daarin zien we het gezicht van de Vader, zijn karakter. Dat is de Vader. Als wij naar het gezicht van Christus kijken, kijken we in het gezicht van de Vader. Het is heel belangrijk, broeders en zusters, juist in deze tijd, om te beseffen dat de werken van Christus niet op zichzelf staan en ook niet op zichzelf bedoeld zijn. De werken van de Heer Jezus hebben altijd tot doel dat de mensen naar Hemzelf toe zullen gaan. Ik zei in het begin dat je een spanning ervaart in het evangelie als het gaat om geloof. Dat heeft hiermee te maken. Dat de mensen naar Jezus gaan vanwege zijn werken, vanwege zijn wonderen. Maar ze gaan niet naar Jezus om Jezus. Ze gaan naar Jezus om het spektakel. Ze gaan naar Jezus om de wonderen. Ze gaan naar Jezus om de tekenen. Het gaat er niet zozeer om Jezus, maar het gaat om de werken die hij doet. En dan lezen we aan het einde van Johannes 2, dat Jezus zich niet toevertrouwt aan zulke mensen. Wees waakzaam. Laat u niet meeslepen. Door allerlei bewegingen van wonderen en tekenen waarbij de Heer Jezus compleet uit beeld verdwijnt. Laat u niet meeslepen. Als u zich laat meeslepen door wonderen en tekenen, laat u dan alstublieft meeslepen naar de Heer Jezus zelf. Daar moet u uitkomen. Dat is het einddoel. En dan lezen we vers 37 dat Jezus nog een getuige noemt. En daarvan hebben we ook kunnen lezen in vers 32. Daar zegt Jezus, er is een ander die van mij getuigt en ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt waar is. En in vers 37 zegt hij, en de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. De Heer Jezus is door God gezonden om alle werken die de Vader aan hem gegeven heeft te volbrengen. Jezus deed niets onafhankelijk. Hij deed alles in afhankelijkheid van de Vader. Dat zegt hij zelf in vers 30. Ik kan van mezelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Nou, ook hier zien we dat principe uit het Oude Testament terugkomen. Jezus huldigt dat. En het wil niet zeggen dat als Jezus iets over zichzelf zegt, dat het dan niet waar is. Maar hij bedoelt hier, als alleen ik iets over mezelf zeg, is dat niet genoeg voor de bewijslast voor anderen. Als hij iets over zichzelf zegt, is het waar. Want Jezus is God. En hij liegt niet. Maar voor meerdere personen, voor getuigen, voor bewijs, is het noodzakelijk dat er twee of meer getuigen aanwezig zijn die dat getuigenis kunnen onderschrijven. En de derde getuige die hij dus noemt, dat is zijn eigen Vader. Wat is dat getuigenis van de Vader? Hoe heeft de Vader getuigd van zijn Zoon? We kunnen denken aan de doop van Jezus. Als de Heilige Geest neerdaalt op hem in de gedaante van een duif. En als die stem uit de hemel klinkt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik mijn welbehagen. Dat is het getuigenis van de vader over de zoon. Je ziet dat ook in het gesprek met Nicodemus in Johannes hoofdstuk 3. In Johannes hoofdstuk 3 vers 2, daar zegt Nicodemus dit. Deze, Nicodemus, kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God komt. Dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus ook Nicodemus legt God hier neer als getuige. Dat Jezus de dingen doet die alleen God kan doen. En u weet, Nicodemus, dat was iemand van de Farizeeën. Een heel interessant figuur in het Johannes-evangelie. En de Vader heeft ook getuigd in de schrift, in zijn woord. Dat brengt ons bij de vierde getuige, het woord. En dan zien we dat de Heer Jezus ook fel wordt. Johannes heeft getuigd, de werken van Jezus getuigen, de Vader getuigt. En toch geloven deze mensen niet dat Jezus de beloofde Messias is. En Jezus is fel, Jezus is scherp. Hij kijkt dwars door deze mensen heen. En als het gaat om het getuigenis van de schrift, dan zien we dat Jezus hier een soort psychologie van ongeloof blootlegt. Wat is hier aan de hand? Waarom komen deze mensen niet tot geloof? Waarom geloven ze Jezus niet? Jezus noemt 5 oorzaken. 5 oorzaken van ongeloof in dit gedeelte. De eerste vinden we in vers 38. Daar zegt Jezus, en zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. Ziet u dat Jezus hier het ongeloof toeschrijft aan het feit dat het woord van God niet blijvend in hen woont? Het woord van God blijft niet in hen, zegt de Heer Jezus. Er bestaat dus een verband tussen geloven en het kennen van het woord, gegrepen zijn door het woord van God. Er ligt een verband. En wat Jezus hier wil zeggen is, als dit woord van God blijvend in jullie zou wonen, als jullie echt zouden leven met dit woord, dan hadden jullie vanuit dit woord kunnen zien dat ik degene ben die God heeft beloofd in het Oude Testament. Broeders en zusters, als wij de schrift goed kennen, als wij de Bijbel kennen, zijn we in staat om de dingen van God te kennen en te herkennen. Dat is essentieel. Jezus zegt hier, jullie kennen het woord niet en omdat jullie het woord niet kennen, herkennen jullie mij ook niet en erkennen jullie mij ook niet. Hoe goed kennen wij onze Bijbel? Zijn wij thuis in de schrift? Misschien zegt er nu iemand, oh help, weer zo eentje die mij weer een stille tijd wil aanpraten en die heel wettisch gaat zeggen dat we onze Bijbel moeten lezen. Nou, dat probeer ik niet. Ik probeer niks wettisch aan te praten. Maar we zien hier wel hoe belangrijk het is om thuis te zijn in het woord. Hoe belangrijk het is om het woord van God te kennen. En we leven in een tijd van individualisering en consumentisme. Mensen willen de ervaringen, mensen willen de kick. Mensen willen een inspiratie-injectie voor de nieuwe week. Dat zoeken mensen tegenwoordig, veelal. Ook in kerkdiensten, ook in gemeenten. Maar omdat deze mensen niet thuis zijn in het woord van God, kunnen ze ook niet meer onderscheiden wat de werken en de wegen van God zijn. En is het veel gemakkelijker om allerlei dwaalwegen in te slaan. Ik wil u een vraag stellen, die mag u voor uzelf overdenken. Kunt u in eigen woorden uitleggen wat het verlossingswerk van God in Christus is? Kunt u in eigen woorden uitleggen wie God is? Kunt u in eigen woorden uitleggen wat het werk van de Heilige Geest is? Dat hoeft niet met hoogdravende taal, hoogverheven taal. Dat hoeft echt niet als je pas jaren theologie hebt gestudeerd. Kunt u vanuit de schrift in alle eenvoud vertellen wat de Bijbel over deze dingen zegt? Als wij de schrift niet kennen, als wij deze dingen niet in alle eenvoud kunnen vertellen, lopen wij precies hetzelfde gevaar als deze Joodse volksgenoten van Jezus. De tweede oorzaak die de Heer Jezus noemt, die lezen we vers 39 en 40, en hangt nauw samen met de eerste. Jezus zegt daar: u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u het leven hebt. Jezus zegt: u onderzoekt de schriften. En wat we hier moeten begrijpen is dat deze mensen niet een kwartiertje op een dag de Bijbel aan het lezen waren. Nee, deze mensen waren ijverig in de studie van het woord van God. Ze waren er heel vaak en heel ernstig mee bezig. Dit waren niet bepaald domme mensen. Ze wisten heus wel wat te vertellen vanuit de schrift. En toch geeft Jezus hier ons een hele belangrijke sleutel. Want ze hebben de schrift gelezen met het verkeerde doel. Hij zegt: u onderzoekt de schriften omdat u daarin meent het eeuwige leven te vinden. Daar waren ze mee bezig. Kan ik het eeuwige leven vinden? Lezen, 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 studeren, studeren, studeren en dan hopen op die manier deel te krijgen aan het eeuwige leven. Maar Jezus zegt: jullie schieten je doel volledig voorbij. Jullie bereiken dat doel niet, want het doel is om bij mij uit te komen, opnieuw. Net als de werken van Jezus is de schrift gegeven om uit te komen bij hem. Om het leven in hem te vinden. Echt Bijbel lezen is Christus ontmoeten. Echt Bijbel lezen is Christus ontmoeten. En in de prediking en in het Bijbel lezen heeft Jezus vele concurrenten, helaas. We hebben nou eenmaal gewoon onze stokpaardjes. Er zijn gewoon onderwerpen, daar spreken we heel graag over. Daar zijn we zo door gegrepen, daar kunnen we haast niet mee stoppen om daarover te spreken. En vanuit menselijk oogpunt is dat best te snappen, best te begrijpen. Maar het is niet Bijbels. Het is niet Bijbels. Schriftverklarende of bijbelverklarende christocentrische prediking in de gemeente is essentieel. Het doet recht aan het verlossingswerk van God in Christus. Het doet recht aan de schrift. En het verheerlijkt de Christus die in de schrift wordt geopenbaard. Het verheerlijkt hem die zijn leven heeft gegeven voor ons, die ons met zijn bloed heeft gekocht. En we moeten ervoor oppassen dat we geen thema-christenen worden. En als u al een thema-christen wil zijn, wees dan een Christus-christen. Heel veel mensen hebben een stokpaardje, hun favoriete thema's. Iemand die zegt, ja, ik bestudeer heel graag profetische literatuur, want het is toch belangrijk dat we weten wat er in de eindtijd gaat gebeuren. We moeten toch weten waar het allemaal naartoe gaat, we moeten toch waakzaam zijn. Ja, dat klopt. We moeten waakzaam zijn. Weer een ander die zegt, ja, maar de schrift zegt dat we moeten jagen naar de heiliging, want zonder heiliging zullen we de Heer niet zien. We moeten de schrift toch lezen om te groeien in heiliging en om gelijkvormig gemaakt te worden naar het beeld van Christus. We moeten de schrift toch lezen, bestuderen, omdat we dan de Heer gaan zien. Dat klopt, dat staat er ook in de Bijbel, dat niemand de Heer zal zien zonder de heiligmaking. Maar deze onderwerpen, deze thema's, mogen we nooit losmaken van de persoon en het werk van Jezus. We mogen deze thema's nooit geïsoleerd behandelen. Dan krijgen we de wildste theorieën, de wildste verhalen, de wildste uitleggingen. Dat brengt verwarring. Misschien ook wel een stuk onrust. Wat is dat echt waar? Dingen die genoemd worden, zogenaamde profetische inzichten of visies, is dat echt waar? Staat dit ons te wachten? Wat gaat er gebeuren? De vraag is het schriftuurlijk? En zien we het in lijn met de persoon en het werk van Christus? Welk onderwerp u ook behandelt, welk thema u ook bespreekt, de kern van het alles is Jezus Christus en die gekruisigd. En ik kan u zeggen dat wie bij het Bijbellezen Christus uit het oog verliest, hij zelf het geestelijke licht dooft. Wie Christus uit het oog verliest in Bijbellezen, dooft zelf het geestelijke licht. En ook Paulus heeft deze conclusie getrokken. In 2 Korinthe hoofdstuk 3 lezen we daarover. Blader daar maar even naartoe. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Dan lezen we vanaf vers 12. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werken. De hoop op heerlijkheid door het nieuwe verbond. Daar schrijft Paulus hierover. En doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan zou, van wat teniet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Hier zien we hetzelfde. We kunnen de schriften van het Oude Testament niet begrijpen, niet doorgronden, als we het losmaken van Christus. Dit is het getuigenis van de schrift. Wie Bijbel leest zonder te zien op Christus, blijft leven en lezen met een bedekking op zijn hart. De derde oorzaak voor ongeloof, die vinden we in vers 41 en 42. Daar zegt Jezus, eer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u. U bezit zelf de liefde van God niet. Jezus zegt, eer van mensen neem ik niet aan. Daarmee bedoelt hij, ik doe geen dingen om mensen te behagen. Als Jezus dat had gedaan, dan had hij veel meer gehoor gegeven aan de wensen en de vragen van de Farizeeën en schriftgeleerden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is gekomen om de werken van de Vader te volbrengen. De werken die de Vader hem gegeven heeft. En hier noemt hij als oorzaak van ongeloof dat deze mensen de liefde van God niet hebben. Dit klinkt zo onvoorstelbaar. Deze mensen die de schrift kenden, de schrift bestudeerden, de schrift lazen om daarin het eeuwige leven te vinden, maar geen liefde voor God hadden. Je zou je haast afvragen, waarom hebben ze de schrift zo ijverig bestudeerd? En dan krijg je heel sterk de indruk dat het hier om zelfbehoud ging. Zelfbehoud, als ik maar het eeuwige leven heb. Als het voor mij maar goed komt, als het voor mij maar goed uitkomt, dan wil ik er wel druk mee zijn. Maar de God van de schrift, Jezus zegt, jullie hebben geen liefde voor de God van de schrift. En daarin vraagt de Heer Jezus ook aan ons, wat is onze houding ten opzichte van God? Verlangen wij ernaar om hem beter te kennen? Hebben we hem lief? Ja, met gebrek. Maar hebben we hem lief? We hebben niet volmaakt lief in deze wereld, dat kan niet. Maar is het verlangen daar? Hebben we het verlangen om God lief te hebben? Hebben we eerbied voor wie hij is? Voor wat hij gedaan heeft in zijn zoon? Hebben we eerbied voor zijn woord? Gaat ons verlangen ernaar uit om God met ons leven de eer te geven? In dat wat we doen en in dat wat we zeggen. En als het gaat om eer, dan hangt dat nauw samen met de vierde oorzaak die de Heer Jezus noemt van ongeloof. En dat lezen we in vers 43 en 44. Hij zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die de eer van elkaar zoekt en de eer van de enige God niet zoekt? Deze mensen waren uit op eigen eer. Mensen die uitgaan, of mensen die uit zijn op eigen eer, kunnen God niet lief hebben. En bedenk ook dat het zo kan zijn dat je hierdoor ook groepsdruk kan ervaren. Als we het evangelie van Johannes lezen, zien we op bepaalde momenten ook groepsdruk ontstaan. De geschiedenis van de blindgeboren man. Dan ondervragen de schriftgeleerden en de fariseeën, ondervragen die mannen, zeggen, ja, wie heeft u genezen? En dan is het antwoord, dat bevalt niet. En dan vervolgens zeggen de schriftgeleerden fariseeën, ja, maar u bent nooit blind geweest. Weet je wel, als het antwoord niet bevalt, dan ontken je de hele zaak gewoon maar. En uiteindelijk moeten zijn ouders opkomen draven. En zijn ouders moeten gaan zeggen, ja, dit is werkelijk onze zoon en we weten dat hij vroeger blind was en dat hij nu kan zien. Maar dan staat er over deze ouders geschreven dat ze zeggen van, stel de rest van die vragen maar aan hem, hij is oud genoeg. Vraag het hem maar. En dat zeiden ze uit angst voor de Joden, omdat ze hadden bepaald dat in ieder die Jezus zou belijden als Messias uit de synagoge gegooid zou worden. Dit is wat groepsdruk ook kan doen. Eer van mensen. Niet durven uitkomen voor je geloof om mensen te behagen. Dat kan ook andersom trouwens. Mensen die haast gedwongen worden om een geloofsbelijdenis af te leggen, die dat dan ook doen, maar die vervolgens weer helemaal afglijden en verder leven zoals ze dat ervoor ook hebben gedaan. Dus het kan twee kanten opwerken. Maar Jezus zegt hier, als je jezelf wil behagen en als je zelf de eer wil ontvangen, kan er geen plek zijn voor de liefde van God in je hart. Zoek niet de gunst van mensen. Intimidatie en angstcultuur zijn een grote bedreiging voor het verlossende geloof in Jezus. De laatste oorzaak van ongeloof die Jezus noemt, die vinden we in de versen 45 tot en met 47. Daar zegt Jezus: denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Nou, dit punt heeft ook weer heel veel raakvlakken met het tweede punt, namelijk het bestuderen van de schrift met het verkeerde doel. Het moet als een schok zijn binnengekomen bij deze Joodse mensen dat Jezus dit hier zegt. Mozes werd gezien als de middelaar voor Israël. En Jezus zegt hier nu dat Mozes niet hun middelaar zal zijn, maar hun aanklager. Dit moet heel veel kwaad bloed hebben gezet bij de Joden. Dit moet als een schok zijn binnengekomen. Degene op wie ze hun hoop gevestigd hebben. Jezus zegt, hij zal zich tegen u keren. Als je alle hoop hebt gevestigd op Mozes, op zijn geschriften, en het blijkt uiteindelijk dat het tegen je getuigt, hoe groot moet de schok dan zijn? Om dat te constateren. Wat zegt Jezus hier? Jezus zegt dat deze mensen vertrouwen op Mozes in de zin dat zij de gehoorzaamheid aan de bepalingen en inzettingen van het oude verbond als instrument van de rechtvaardiging hebben gemaakt. Gehoorzaamheid aan de wet levert eeuwig leven op. Dat hebben zij ervan gemaakt. Maar dit is nooit het doel geweest waarmee God het oude verbond heeft gegeven. Het is nooit bedoeld dat wij rechtvaardig zouden worden door de werken van de wet. De wet is een tuchtmeester tot Christus. De wet wijst heen naar Christus. Als wij in de spiegel van de wet kijken, dan zien we dat we falen. Dat we zondigen. Dat we in opstand leven tegen God. Die wet is nooit gegeven om ons rechtvaardig te maken. En Jezus zegt zelf ook dat de schriften ervan getuigen dat het om hem gaat. Waar kunnen we dat dan lezen? We kunnen denken aan Deuteronomium 18 vers 15, waar staat: een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heer uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Dat is Mozes. Dat is mooi, want Mozes wijst hier af van zichzelf. Hij wijst hier naar de profeet van God. Hij wijst af van zichzelf. En wat denken we van de belofte na de zondeval in Genesis 3? De belofte van de verlosser die zal komen om de kop van de slang te vermorzelen. Dat is evangelie, broeders en zusters. Dat is evangelie, dat wijst heen naar Jezus. Daar is de belofte al gegeven. Jezus zegt hier heel duidelijk tegen de Joodse volksgenoten: Mozes zou nooit de exegese van jullie hebben ondersteund. Hij zou jullie nooit gevolgd zijn. Paulus in Romeinen 10 zegt hetzelfde. Hij zegt in vers 1 tot en met 4, broeders, mijn oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben. Hoort u er opnieuw dat woord ijver terug? Maar niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Hier waren de Joodse mensen zo druk mee om een eigen gerechtigheid op te bouwen. Maar het evangelie is dat Christus in onze plaats volmaakt geleefd heeft. Gestorven is, de toren van God over onze zonde gedragen heeft. En als wij ons vertrouwen stellen op hem, dan zal zijn gerechtigheid voor 100% ons deel zijn. Dan zullen wij voor 100% worden bekleed met zijn gerechtigheid. Dat is het evangelie. Geen eigen werk, geen eigen kracht, geen eigen inspanningen. Maar Christus alleen. Wat een bevrijdende boodschap hebben wij, broeders en zusters. Wat heerlijk dat we niet onze eigen gerechtigheid hoeven op te tuigen. Dat we niet onze eigen gerechtigheid hoeven op te bouwen. Maar dat we mogen leven vanuit hem, die ons die volmaakte gerechtigheid geschonken heeft. En of we nou spreken over de wet of spreken over het woord van God. Laten we met Paulus zeggen, het einddoel daarvan is Christus. In het tekstgedeelte dat we vanmorgen hebben bestudeerd, hebben gelezen, is iemand aan het woord die enkel heeft gedaan wat de Vader hem heeft opgedragen. Hij heeft verzoening gebracht. Hij heeft met zijn bloed alle geestelijke zegeningen voor zijn volk, voor zijn kerk, verworven, verdiend. Laat deze Christus uw leven zijn. Leef niet voor minder. Ga in geloof tot deze Christus. Leef door het geloof met deze Christus. En lees het woord van God met het oog gericht op deze Christus. En zalig bent u als uw leven hierdoor gekenmerkt wordt. En dan mag u weten dat u bij het oordeel op de jongste dag niemand zult hebben die u het succes zal aanklagen. Amen. Zullen we de Heer danken voor zijn woord? En daarna zullen we als antwoord op de preek zingen, All to Jesus I surrender. Vader, we danken u voor uw grootheid, voor uw trouw, voor uw pijloze liefde. De genade en het geduld dat u betoont met mensen die uw getuigenis nog niet hebben aanvaard. Maar tegelijkertijd, Heere, is het die genade en dat geduld dat juist wil leiden tot het geloof, om dat getuigenis te aanvaarden. En we hebben vanmorgen gezien in de schrift, Vader, dat alles uitkomt en uit moet komen bij uw Zoon, de Heer Jezus, uw geliefde. Als het niet uitkomt bij hem, is er geen leven, is er geen zin. bidden we u, Heere, dat u onze harten wil verlichten door uw Heilige Geest. Dat we u mogen zien. Dat we u mogen kennen. Dat we ook recht zullen doen aan uw woord, aan de schrift. En dat we keer op keer door datzelfde woord in ontmoeting gebracht worden met uw Zoon. We danken u voor die onuitsprekelijke genade dat we tot u kunnen naderen. Dat we die omgang kunnen hebben. Vader, dan bidden we dat u dit woord wil uitwerken. Dat we ons gezegend mogen weten in de omgang met u. En dat we dat ook zullen delen in de gemeente. Vader, we bidden om de verheerlijking van uw naam. We prijzen u. Want u gaf uw Zoon. En we danken u dat we 100% gerechtvaardigd zijn door hem. Het is aan hem te danken dat wij hier deze morgen kunnen zijn. Dat we u kunnen loven en u kunnen prijzen. Geef, Heere, dat dit evangelie ons hart altijd brandend houdt. In Jezus' naam. Amen.